Van alle verre reizen op de Formule 1 kalender valt deze nog wel mee. Het is slechts een kleine 700 kilometer tussen Monaco en Barcelona. Of de veranderingen op de baan ook zo klein of juist heel groot zijn, dat bespreken we in een gloednieuwe aflevering van Grid Talk. Mijn naam is Thomas Eggens en bij mij aan tafel Jordi Zandhuis en Arie Meijer. Heren, hallo!
Hey, hallo!
Jordi, is het een goed idee dat Barcelona en Madrid stuivertje gaan wisselen eigenlijk?
Ja, maar het liefst helemaal geen Madrid.
Oh, oké. Okay. Arie, zien we Lance Stroll eigenlijk nog wel terug op de grid?
Het korte antwoord, nee. En ik zal het toch even uitleggen ook. Ik heb dit weekend moest ik heel veel nadenken hierover. En ik zat het constant te vergelijken met Montoya. Montoya reed ooit voor McLaren. En daarna was hij zomaar opeens verdwenen uit de Formule 1. Want hij was er helemaal klaar mee. Nou, een coureur waarvan wij allemaal denken, die is er al een tijdje klaar mee. Dat is Stroll. Nu opeens komt dit boven drijven. En ik denk, het zou nog wel eens gebruikt kunnen gaan worden als de reden waarom hij uiteindelijk uit de sport verdwijnt. Stel, hij heeft gewoon problemen met zijn pols. Het is niet meer te fixen. Het is ook de pols, de hand waar hij problemen mee heeft gekregen na een fietsongeluk twee jaar geleden. Stel dat ze uiteindelijk over weet ik veel hoeveel weken concluderen, het lukt niet meer. De hand is niet te repareren of op doktersadvies wordt gezegd, nou, doe het maar niet meer. Heeft hij een hele nette manier om uiteindelijk te zeggen van, mijn carrière is voorbij. En dan gooi ik er even een hele wilde verrassing in. Is het dan niet heel makkelijk om op die manier bijvoorbeeld een Max Verstappen binnen te harken? Stroll is oud, Verstappen in, want we wisten al, Alonso die wil heel graag nog even door. Die wil heel graag samenwerken met Adrian Newey. Dus dat kan dan volgend jaar gewoon gaan gebeuren.
Ik voel hier een beetje een RTL Boulevard muziekje onderkomen.
Jongen. Dit is wel het is bijna conspiracy radio dit.
Het is ook conspiracy, want voor hetzelfde geld zit hij gewoon of in Canada of daarna weer in die auto. Kan heel goed gebeuren. Maar ik moet zeggen, ik zat er al wel gewoon echt heel snel daadwerkelijk te denken aan Montoya, die ja, toch soort van een beetje op dezelfde manier was vertrokken. Destijds werd gezegd, hij was gevallen met de fiets. Hij had een tennisblessure opgelopen en kon halverwege het seizoen opeens niet meer terugkeren en is vervangen. En hebben we gewoon in de Formule 1 nooit meer teruggezien. En dat was gewoon een coureur die vooraan kon meestrijden. Werd gewoon wereldkampioenschappen toegedicht. En hij was gewoon helemaal klaar met al die spelletjes in de Formule 1. De spelletjes bij McLaren. En zei van, weet je wat, ik kap ermee. En nou, ging later die NASCAR rijden en al dat soort dingen. Maar hebben we gewoon nooit meer teruggezien in de Formule 1. Ik zeg, kan gewoon opnieuw gebeuren. Ja. Maar dan bij Stroll.
Ja, want de officiële lezing, want dan hebben we het eerste puntje op de agenda ook gelijk afgestreept bij deze aan het begin van de podcast. De officiële lezing is dus dat hij last heeft van een oude blessure die hij vorig jaar heeft opgelopen tijdens het fietsen.
Ja, twee jaar geleden alweer.
Twee jaar geleden.
Ja. Twee jaar geleden.
Jordi, hoe zat dat ook alweer?
Ja, toen is hij van zijn fiets afgelazerd en is hij ook daarna nog geopereerd destijds. Toen zat hij eigenlijk binnen no time, eigenlijk sneller dan dat we allemaal wel hadden gedacht, zat hij weer in de auto.
Met pijn zat hij in de auto. Hij had serieus pijn.
Ja, en toen hadden we eigenlijk allemaal zoiets van, ja, maar waarom doe je dit? Weet je wel, dat is niet handig.
Onnodig.
Geef het gewoon meer rust. Weet je, je kunt prima een reserve laten rijden zolang jij pijn hebt. Want het team is van je vader, het boeit toch niet. Je stoeltje is toch wel zeker in principe. Hè, als je het nog zelf leuk vindt. En nu heeft hij dus de afgelopen 6 weken, zeggen ze, last gehad van zijn hand en van zijn pols. En dat is dus volgens zijn medische specialist te linken aan die ingreep in 2023. Dus hebben ze dus gezegd, nou ja, hij race dit weekend niet. En we moeten dus nu afwachten of hij er over 2 weken in Canada wel weer bij is.
Ja, want dat is de vraag nog. Het team zegt dat zij dat ook nog niet weten. Tenminste, dat was bij de start van afgelopen Grand Prix zo. Hoe groot acht jij de kans dat hij wel in thuisland Canada aan de start staat, Arie?
Nou, eigenlijk niet heel groot. Als deze problemen daadwerkelijk zo serieus zijn en dit toch echt weer gaat opspelen. Het is een oude blessure van 2 jaar geleden. Om dan ook meteen even de vergelijking door te trekken. 2 jaar geleden was die Aston Martin was natuurlijk een topauto. Het was de enige auto die meedeed voor podiumposities. Alonso hebben we meerdere malen op het podium gezien. Dus ja, logisch dat Stroll destijds ook heel graag weer in die auto wilde plaatsnemen. Vooralsnog is die auto natuurlijk een heel stuk slechter. En hebben we Alonso ook nu de eerste punten zien pakken. Dus langzaamaan komt het wel iets wat naar voren. Maar het is natuurlijk gewoon niet te vergelijken met de auto van 2 jaar geleden. Maar ja, als die problemen aan zijn pols zo serieus zijn, ja, zie ik niet hoe die problemen dan nu in 2 weken tijd verleden tijd zijn. Ik geloof niet in.
Ik ook niet. En weet je, het grappige is dan wel, 2 jaar geleden is dit alles ook die val van die fiets, dat was ook in Spanje. Net als dat hij dus nu afhaakt met pijn weer in Spanje. Destijds is hij dus 48 uur na dat incident is hij al onder het mes gegaan. En dat was 12 dagen voor de eerstvolgende race. Dus toen heeft hij is hij hersteld binnen 12 dagen. Dan zou je zeggen, als het weer 12 dagen zou duren dit keer, dan zou die natuurlijk op tijd zijn voor Canada. Maar is het verstandig? Want de vorige keer was het dus ook met pijn. Dus ja, ik zie het hier ook niet gebeuren.
Nee, maar kijk dan ook even naar. We zijn net, wat is het? 7, 8 races zijn we onderweg dit seizoen. Maar we hebben ook gewoon een winterperiode gehad. Een winterperiode waarin sowieso niet gereden mag worden. Dat is dan wel de periode ook waarin je rust pakt. Sowieso rust pakt. Ja. Er zijn al 2 winters voorbij. Je hebt de zomerbreek is voorbij. Tuurlijk, hè, coureurs die blijven doortrainen. Maar ja, ergens wordt de rust gepakt. En heb je dus niet die grote niet die druk wat je krijgt in zo'n Formule 1 auto. Dus ja, ook als je helemaal zo winterstop mee rekent en dat het daarin niet is gelukt om te herstellen in de afgelopen jaren, zie ik niet in hoe hij gaat rijden over 2 weken.
Nee, eens. We gaan het afwachten, we gaan het meemaken. Ik denk dat we donderdag of vrijdag al wel wat witte rook kunnen meemaken al daar. De krantenkoppen die liegen er niet om vanochtend. Verstappen wordt volledig door de mangel gehaald door de internationale pers. Ja, is dat terecht gezien het hele weekend? Dat gaan we bespreken, dat hele weekend. Beginnen bij de zondag natuurlijk op de startgrid met de 2 McLaren's vooraan. Daarachter Verstappen en Russell. Al snel zien wij een verschillende soorten strategieën ontketenen op de baan, Arie.
Ja, klopt. Want de Red Bull kon gewoon niet meekomen met die McLaren. Dus zij moesten voor een alternatieve strategie gaan. En ik moet zeggen, dat deden ze goed. Ik vond eigenlijk dat...
Nou ja, 3 stops tegenover 2 stops van McLaren.
Ja, maar ik zag niet in hoe hij deze race dan zou gaan winnen. Dat moment heb ik eigenlijk nooit gevoeld. Want je zag toch echt wel dat McLaren toch echt wel een stuk sneller was. En je kan dan met een alternatieve strategie kan je tijd winnen. Ondanks dat je sommige commentatoren hoorde die heel enthousiast waren en alle hoop hadden op een heel spannende slot van de wedstrijd, heb ik dat eigenlijk nooit echt zo gezien en zo gevoeld. Maar je moet wat, hè? En je weet nooit wat er precies gaat gebeuren in zo'n wedstrijd. En dat hebben we natuurlijk wel gezien door de komst van de safety car.
Ja, een spannend slot hebben we zeker gekregen. Misschien niet het slot wat de Verstappen-fans hadden gewild natuurlijk. Maar snap jij die andere strategie die Red Bull hanteerde, Jordi? Snap jij die? Want ja, ik denk als je hetzelfde... Je weet dat je niet sneller bent. Al was die verwachting misschien wel een klein beetje bijgesteld door de verandering van regels dit weekend natuurlijk. Maar was snel de conclusie dat als ze dezelfde strategie zouden hebben als McLaren, dat ze het sowieso niet gingen winnen, Jordi?
Ik denk dat dat wel inderdaad de conclusie is die je kunt trekken. We hadden natuurlijk allemaal voorafgaand aan het weekend, wat je ook al zei, gehoopt dat de verhoudingen iets recht waren getrokken door natuurlijk de flexiewings die niet meer mochten. En iedereen dacht, nou, daar zal de snelheid bij McLaren wel in zitten. Nou, dat bleek in de kwalificatie al vrij snel niet echt het geval te wezen. Hè, dat gaat dus van de McLaren...
Wel het geval, alleen de vleugelen die buigen nog steeds even ver voor, ondanks de nieuwe testen.
Ja, nee, dus de conclusie is eigenlijk, er is niks in de verhoudingen veranderd. En ja, de McLaren zijn nog steeds veel te snel. Dus ja, als je het op strategie gelijk trekken niet kunt winnen, ja, dan moet je iets anders proberen. En dan snap ik die drie-stop-strategie wel. En je zag natuurlijk in eerste instantie ook wel, met die eerste stop, die iets vroeger is dan natuurlijk, zag je ook wel dat Verstappen volgens mij ook een seconde of 20 won. Hij zat 10 seconden achter, uiteindelijk 10 seconden voor naar de eerste ronde met stops. Maar ja, je moet nog een extra stop maken, dus die tijd die verlies je ook wel weer. En ja, dat was uiteindelijk, maar haalde dat eigenlijk heel weinig uit.
Ja, aan het eind van de race betaalde zich dat niet uit. Ook door een safety car. De Mercedes, weer een Mercedes motor die de geest gaf. Is dat iets om zorgen om te maken bij Mercedes, Arie?
Ja, ik zou zeggen van wel. Want dit is natuurlijk niet wat je... dit is niet de reclame die je wilt. Het is ook verrassend dat dit nu in deze mate gebeurt, dat het ook zoveel gebeurt. Gelijktijdig, ja, na dit seizoen krijgen we natuurlijk een nieuw reglement voor de motoren. Dus dan is sowieso weer de vraag hoe het er dan uit gaat zien. Het is niet dat deze motoren nog jaren mee moeten. Maar het kan ook juist betekenen dat de aandacht bij deze motor nu verdwenen is en ja, dat hier eigenlijk weer wat meer aandacht naartoe moet, omdat toch de betrouwbaarheid het in de steek laat. Dus ja, in dat opzicht zou je zeggen, dit is wel verontrustend dat dit gebeurt. Tenminste wel voor de teams die met een McLaren motor rijden. En zijn dat nou niet de titelkandidaten die dat doen?
Ja, dat zou kunnen. De impact van de safety car, daar willen we het graag natuurlijk over hebben. Ik vond dit wel grappig. Je stuurde in de app, Arie, even kijken. De impact van de safety car. Lees harde band, herstart, botsingen rechterstuk, divebomb, 10 seconden straf. Ja, kun je even een korte samenvatting geven van wat je daar allemaal mee bedoelt?
Ja, was het zo niet duidelijk?
Oh, redelijk.
Ja, ja.
Want wat overkomt Max Verstappen? Zullen we het daar maar eens even, zullen we het zo zeggen?
Ja, ja, nou ja, laten we zeggen van oké, de kans op een overwinning lijkt niet heel reëel. Maar hij lijkt wel op gewoon een hele sterke wijze, lijkt hij gewoon die derde plek binnen te harken. Niets lijkt dat in de weg te zitten totdat Kimi Antonelli met motorproblemen naast de baan komt te staan. En het enige wat je dan kan doen, omdat er dus een safety car op de baan komt, allemaal vers rubber halen. Maar ja, Verstappen had niets anders dan de harde band over. Dus ja, het team zei ook van, die doen we er dan onder. Verstappen wilde ook vers rubber, maar hij wilde geen harde band. Dus hij was ook heel verrast met deze beslissing. Dan kun je eigenlijk concluderen, is die safety car weer heel snel van de baan? Dan kan je nog gebruik maken van die harde band. Want hè, die band moet op temperatuur komen. En dan heb je tijd om gebruik te maken van die band. Maar ik was eigenlijk ook zeer verrast hoe lang die safety car op de baan bleef.
Het duurde daardoor, echt heel lang.
En daardoor heel weinig tijd om nog iets wat te gaan doen op die harde band. Nou ja, je hoorde al heel duidelijk Verstappen zeer ontevreden dat hij het harde rubber had gekregen. Andere coureurs waren ook verrast van, echt waar, je hebt de harde band op die wagen gezet. Dan heb je echt geen alternatief meer. Want je, daar wil je niet mee rijden.
Nee.
Nou ja, Verstappen moest het doen. En dan heb je natuurlijk als de wedstrijd wordt hervat, ja, dan is hij gewoon sitting duck. En dat zag je natuurlijk ook. Hè? De auto brak uit in de laatste bocht. Het is wonderbaarlijk dat hij hem überhaupt nog op de baan wist te houden. Uiteindelijk heb je Leclerc die geen ruimte geeft. Zijn lezing was ook van Verstappen duwde mij gewoon op de vuiligheid. En ik duwde de andere kant op. Nou ja, dat was een heel klein tikkie met elkaar. En toen was er toch weer wat ruimte. En we konden allebei vrolijk enthousiast de race door. Tenminste, Leclerc vrolijk enthousiast. Verstappen, die was natuurlijk hartstikke chagrijnig. Want nou ja, dat was zijn podiumplek die verdwenen was. Vervolgens in de eerste bocht komt er ook nog eens keer een George Russell die hem ook nog eens een keer aantikt. Dan neemt Verstappen de escape route. Blijft op die manier ook voor Russell. Hij had eigenlijk ook niet heel veel keus, want heel veel ruimte was er ook gewoon niet meer. En dan krijgt hij waar hij zelf vindt van alles leuk en aardig, wat hier net is gebeurd. Eerst met Leclerc, die moet die plek teruggeven. En vervolgens met een Russell die me ook aantikt. Dat kan allemaal niet. Krijgt hij van het team te horen, jij moet even je plek teruggeven aan Russell. Nou ja, dat is natuurlijk al een compleet andere wending dan wat Verstappen in zijn hoofd heeft. Dus die is zwaar over de zeik. Nou ja, en dat zag je natuurlijk ook vervolgens heel duidelijk terug toen hij de plek leek terug te geven aan Russell. Ik moet zeggen, ik had eigenlijk een beetje het idee dat hij dacht, weet je wat, dit is de plek terug. Hij zit er met zijn vleugeltje, zit hij ervoor, of eigenlijk hij zit er gewoon voor. En ik zet hem er gewoon gigahard, direct zet ik hem er meteen weer naast, zodat ik gewoon de plek weer heb teruggekregen. Maar zit je ernaar te kijken, het is eigenlijk gewoon niets anders dan gewoon een keiharde divebomb gewoon op Brussel. Dus nou ja,
het was gewoon road rage eigenlijk. Het was helemaal niet eens een duifbom. Het was gewoon, ja, ik stuur gewoon op je in. Of ik rij gewoon op je in. Dat was eigenlijk
Ik moet zeggen, ik vond het nog knap hoe hij het deed. Want ga je dit bijvoorbeeld in een computerspel proberen, dan is je en je eigen auto helemaal aan gort. En die van je tegenstander ligt aan gort. Dus dan sta je met z'n tweeën uit te huilen naast de baan. In dit geval, ze konden met z'n tweeën door. En het was gewoon wielen op elkaar. Wat mij eigenlijk ook weer een beetje deed denken aan Vettel en Hamilton in Baku. Waarbij Vettel eigenlijk gepikeerd was en zei van, hij breaktested me. Vervolgens naast Hamilton stuurde. En vervolgens ook gewoon banden op elkaar. En Hamilton helemaal flabbergasted was van, wat overkomt mij hier nu? Daar deed het me eventjes aan denken, maar dit was wel op een heel andere snelheid waarop dit gebeurde. Maar ja, Verstappen heeft dus voor die actie 10 seconden tijdstraf gekregen. Dat bracht hem juist ook door die safety car en omdat het veld dus zo dicht bij elkaar lag, zette hem dat helemaal terug naar de 10e plek. En wat dan nog een beetje De pijn niet verzacht, maar juist nog groter maakt. Uiteindelijk heeft de wedstrijdleiding heeft naar die situatie gekeken van, goh, had Verstappen de plek moeten teruggeven aan Russell? En zij concluderen,
nee.
In dit geval, nee. Hij zat er gewoon nog goed voor. Dus wij zouden hebben beslist dat er eigenlijk niets aan de hand was. En dat Verstappen dus eigenlijk het gevecht had kunnen voortzetten op Leclerc. In plaats van een kans alsnog op het podium, eindigt hij met slechts 1 puntje naar de Grand Prix van Spanje.
Jordi, gooit hij hier definitief zijn kampioenschap weg? Of had hij dat eigenlijk al een soort van opgegeven?
Ja, kijk, weet je, in het kampioenschap is het natuurlijk, het gat sowieso al best wel behoorlijk. Hè. Verstappen staat nu op 137, Piastri op 186. Normaliter is dat een gat. Dat als de verhoudingen niet veranderen, moet je wel heel veel geluk hebben als Verstappen zijnde, wil je dat nog weer zien te overbruggen. Maar ja, het zijn nu natuurlijk wel, hij gooit nu gewoon. Hè, het hadden in principe, als hij vierde was geworden, had hij, even kijken, is dat 12 punten? Ja. Als hij vierde was geworden, had hij 12 punten gehad en nu heeft hij de 1. Dus hij heeft eigenlijk 11 punten zeker weten weggegooid. En die derde plek, daar was natuurlijk gewoon nog meer punten geweest. Dus ja. In principe, ik denk eerlijk gezegd, een kampioenschap dit jaar zit er sowieso niet in. Maar het wordt wel natuurlijk nu gevaarlijk. Als je naar onder gaat kijken, hij staat nu op 137, Russell staat op 111. Hij heeft ook 3 strafpunten gekregen op zijn licentie. Als hij nog eentje krijgt, dan moet hij een race, moet hij thuis uit gaan zitten. Zal hij zelf niet zo heel erg vinden. Maar dat betekent wel dat Russell natuurlijk met rassenschreden naar voren kan komen qua punten. En dan wordt het zelfs gevaarlijk of hij die derde plek in het kampioenschap wel behoudt. Hij krijgt in die race 10 seconden tijdstraf. Als het aan mij had gelegen, ik had gezegd, nou, raceban. Want dit is gewoon, het is de sportsmanship van, weet het, van Lichtenfestje. Ik bedoel, je stuurt gewoon onbesuist op iemand in. Het heeft niks met de sport te maken. Het is een slecht voorbeeld voor alles en iedereen. Ook voor jonge kinderen die kijken en denken, oh, die bijvoorbeeld karten. Oh, dit kan blijkbaar ook, want een viervoudig wereldkampioen doet dit. Het is echt wereldkampioen onwaardig, als je het mij vraagt. En ik vind het heel raar dat het bij 10 seconden is gebleven. En die drie strafpunten, het heeft nog steeds geen consequenties. Ja, dat hij nu op het randje van een raceband staat. Maar
hij kan de eerste coureur zijn na Magnussen die ja. een schorsing krijgt sinds het, de puntenlicentie is ingevoerd. En dat zou op zich heel verrassend zijn, want hè, Magnussen moest afgelopen seizoen opeens als eerste een keer een race missen. Mocht Verstappen de tweede zijn, zou ik het heel verrassend vinden dat nu opeens resulteert in gevolgen eigenlijk bij deze vorm van licentie.
Ja, want je mag
Verstappen, 12 het is een viervoudig wereldkampioen.
Je mag 12 strafpunten hebben op je licentie, dan word je een wedstrijd op de bank gezet, om het zo maar te zeggen. Verstappen heeft er dan nu 11, maar de moeten de 12 dan binnen een kalenderjaar zijn, toch?
Ja, en ja. Dat is het ding nu. Zijn eerste punten die verlopen pas weer na Oostenrijk. Dus hij moet
eind
nog wel
deze maand.
Ja, dus hij moet er wel eventjes op de teller passen. Hij heeft nog wel gewoon 2 races waarin hij geen enkel strafpunt mag pakken.
Maar ja, nu we het RTL Boulevard muziekje toch aan het begin van deze podcast al een keertje hebben gehad, wil ik er nog eentje toevoegen à la RTL Boulevard. Ik heb gehoord dat er een clausule in zijn contract staat dat als hij buiten de top 3 eindigt op het wereldkampioenschap, zeg maar, ranglijstje, dat hij gratis de deur uit mag lopen. Klopt dat, zou ik zeggen, Arie?
Weet ik niet, want ik ken zijn contract niet. En ik denk dat
wordt gefluisterd, bijna uit wandelgangen.
Ja, maar kijk, het lastige is, er zijn maar heel weinig mensen die daadwerkelijk het contract van Verstappen kennen. Dus het blijft wel echt heel duidelijk gewoon gissen. Het is gewoon het geruchtencircuit. En het kan alle kanten op. Volgens nog zou je kunnen concluderen van, kijk, hij wint gewoon wedstrijden. En daarmee kun je zeggen, het zou gek zijn als je wedstrijden kunt winnen, dat je dan de vrijheid hebt om te vertrekken. Kijk, ja, een plek buiten de top 3 is in dat opzicht wel een stuk realistischer. Als je de afgelopen jaren kampioen bent geweest en je valt nu buiten de top 3... Dat je daarmee de mogelijkheid dan wel krijgt. Alleen, ik zie Verstappen het niet in zich hebben om doelbewust de beste klassering weg te gooien. Om het zo te zeggen, toen hij al kampioen was, bleef hij alsnog vechten voor de overwinning, want hij wil altijd alles winnen. Dus ik zie Verstappen dat niet doen. En als je kijkt naar wat er gebeurd is, voor een Verstappen vind ik deze actie nog niet eens heel zo gek. Gewoon als je, het is een opeenstapeling van gebeurtenissen. En we weten van een Verstappen kan gezien worden, of in ieder geval door de buitenwereld zo aangeduid worden als een heet hoofd. En heeft hij de kop verkeerd, dan wordt hij heel erg boos. En een Verstappen wil je niet boos hebben. In dit geval is het echt een opeenstapeling van dingen om hem wit-heet te maken. Waardoor hij acties uithaalt waarmee hij, waar hij later spijt van kan krijgen. Uiteindelijk heeft hij ook gezegd van, ik heb hier geen spijt van. Hij heeft wel zijn excuses aangeboden aan het team. Maar als je kijkt, eerder gaf ik al aan van, kijk, je zou het ook kunnen zien als een keiharde actie om gewoon die positie weer terug te vechten. Niet op een hele goede manier, niet op een nette manier. Nee. Maar zo zou je die actie wel kunnen zien. Je hoeft het niet te zien als een actie om doelbewust Russel uit te schakelen. Ik moet ook zeggen, als dat zijn doel was geweest, denk ik ook dat hij op een hele andere manier die actie had ingezet. Dat het slim is op deze manier? Nee, natuurlijk absoluut niet. Het is ook totaal geen nette manier. En ik vind ook, het is niet meer dan logisch dat hij hier 3 strafpunten voor gekregen heeft. Wat mij eigenlijk wel verbaasd heeft, is dat hij slechts 10 seconden tijdstraf heeft gekregen. Want ik had toch eigenlijk 10 seconden stop-and-go verwacht. Okay. Minimaal.
Nou, het resulteert uiteindelijk in een 10e plaats, een 1-2 voor McLaren en een misschien toch wel een verrassende podiumplek voor Leclerc en Ferrari. Wat nog opvallender is een 5e plek voor Nico Hulkenberg.
Ja, het had niet heel veel gescheeld of die was nog naar het podium gereden op dit tempo. Maar die had me een race, jongen.
Hoe is dat mogelijk?
In de eerste 4-5 ronden of zo had hij volgens mij al 5 plekken te pakken. Het was echt bizar, joh. Die had, volgens mij heeft Sauber ook dit weekend ook updates meegenomen. En dat lijkt
heeft ook verklaard dat hij boos was, hè?
Oh, dan mag hij wat mij betreft elke race boos zijn zo. ik vind het prima zo.
Hij zei dat hij boos was vanwege zijn slechte kwalificatie.
Nou, dat motiveert hem dus blijkbaar om een P5 neer te zetten. Dan moet hij inderdaad maar ieder weekend heel erg boos zijn, of niet, Dari?
Absoluut. En ik moet zeggen, ik genoot er echt ook van dat hij aan het eind van de wedstrijd nog even de Ferrari van Hamilton voorbij kon. Kijk, natuurlijk waren de verhoudingen niet helemaal gelijk. Hè? Alleen al als je kijkt naar het rubber wat er onder die auto's zat, was het geen gelijke wedstrijd. Hoe je het wel gelijk kunt trekken, het zijn natuurlijk allebei auto's met een Ferrari motor achterin. En toch een beetje het team waarvan we altijd zeggen dat is een achterhoede team, tenminste in de afgelopen 20 jaar zo ongeveer. Gaat wel voorbij aan die Ferrari. En dat is heel bijzonder om te zien, maar ook wel weer heel erg mooi om te zien. Dus ja, het is een van de mooie dingen die we zien dat Hülkenberg in die Sauber inderdaad naar de 5e plek rijdt. Ja.
En het was natuurlijk met Hülkenberg, hij baalde dan natuurlijk wel van die kwalificatie, dat hij daar al zo vroeg uit lag. Maar hij heeft achteraf gezegd, ja, eigenlijk was dat tegelijkertijd ook een beetje ons golden ticket, zoals hij het zelf beschreef. Want daardoor had hij alle banden nog vers en nieuw, waar andere concurrenten om hem heen natuurlijk al in ieder geval meer banden moesten slijten. En dat heeft hem uiteindelijk wel geen windeieren gelegd, laten we het zo zeggen.
Bij de safety car procedure inderdaad. Nou, vers rubber eronder.
Ja.
En dat had Hamilton niet.
Nee. Nee, en Verstappen ook niet.
Ik wou ook zeggen, want als Verstappen graag nog even een vers setje, zachte banden gehad. Goed, ja. Heel veel besproken al. Ik denk dat we genoeg stof bij elkaar hebben verzameld om in ieder geval de Latifi van de week te kunnen nomineren. En bij Jordi voel ik hem een beetje aankomen.
Latifi van de week. Ja, is goed geparkeerd hoor.
Jordi, go ahead.
Max Verstappen. Ja? Ik kan niet anders bedenken. Ja, ik vind het gewoon een ontzettend domme actie. Je benadeelt niet alleen je team, maar je benadeelt ook gewoon jezelf. En het is gewoon een heel slecht beeld voor de sport. Weet je, ik vind het... Het is kampioen, wereldkampioen onwaardig. En dat... Ik had meer van Verstappen verwacht. Ik had een beetje het idee dat de wilde haren dat die er wel af waren, maar... Dat is helaas.
Arie, sta je daar een beetje hetzelfde in? Of kom jij met een konijn uit de hoge hoed?
Konijn uit de hoge hoed.
Nou.
Oh jee.
Ik had er namelijk ook eentje. Dus maar ga jij maar eerst.
Oh, nu wordt het helemaal leuk. Top. Ja.
Jack Doohan. Oh nee, die reed niet mee. Nee,
ik wou net zeggen, what the fuck? heb jij de Grand Prix van, van Australië zitten kijken? Of waar?
Nee, maar dit is toch wel eentje uit de hoge hoed. Nee, ik ga wel mee met een Verstappen in deze.
Oh, jemig.
Jemig, nou, wat een anticlimax dit. Ja, man, sorry. Ik denk, nou, sorry. Dit wordt vuurwerk, maar... Nou,
nou okay, dan moet ik er Thomas. Maar mee komen. Jij stoort je ontzettend aan het gedrag Max Verstappen op de baan heeft laten zien en misschien ook wel daarbuiten.
Ik weet hem.
Ja, ik stoor mij ontzettend echt mateloos... wat ik ook wereldkampioen onwaardig vind... aan het gedrag buiten de baan van Lewis Hamilton. Ik weet niet of je het interview, een van de interviews hebt gezien na de race. Nou, ik dacht echt, gozer, doe even normaal. Ik dacht je kan nu ook gewoon zeggen van... ik kap ermee, ik ga lekker mijn privéjet naar Timbuktu toe. En dan ga je helemaal dikke prima. Hij hoeft aan niemand meer wat te bewijzen. Hij is een terechte wereldkampioen. Maar hoe hij daar de pers te woord staat... ik vind het echt, echt belachelijk.
Het interview met Viaplay was wel schrijnend, ja. Er kwam echt... Het was elke keer twee woorden en gewoon... Weet dat? Ja, hoe zou je vandaag de dag omschrijven? Ja, ruk. Beetje dat soort antwoorden. Ja, weet je, dan neem je jezelf niet serieus, maar de sport niet en die journalisten ook niet, die daar gewoon maar hun werk staan te doen. En vond ook de reactie van Tom Coronel vond ik ook wel goed. Die vond het ook wel een wereldkampioen onwaardig. Ik snap niet zo goed. Sowieso bij Hamilton zit er wel meer fout, want ook die dynamiek met zijn engineer, dat is verschrikkelijk.
Ja, dat matcht niet. Het is gewoon, het is geen match. We hebben het eerder natuurlijk al over Hamilton gehad in deze podcast. Ik denk dat hij er na dit seizoen gewoon lekker een einde aan maakt aan zijn racecarrière. En dat hij gewoon lekker iets anders gaat doen. Maar weet je.
Maar het is hem wel ter voeten uit, hè? Gewoon ja? Een ja, nou ja, kijk naar het afgelopen seizoen bij Mercedes. Hij was niet tevreden en zit het hem niet mee, lukt het hem niet. Ja, ja. Dan is dit echt een Hamilton te voeten uit. Is hij heel
zo erg geweest?
Ja.
Ik heb echt het idee dat hij
toen hij bij Mercedes zat, dat hij zo ontzettend, ik noem het maar gewoon respectloos naar journalisten toe is.
Dan als hij teleurgesteld is, als hij niet blij is, dan is hij zeer kort af. En dat is hij eigenlijk altijd al wel geweest. En dan dan komt er eigenlijk niks uit. En dan denk je van, kom op nou, gewoon iets beter. Dat doet hij niet. Dus het geeft heel duidelijk aan wat voor Hamilton het is. Ik moet zeggen, het was juist, was het nou vorige race of die race ervoor? Toen was hij juist heel opvallend happy, waarvan ik eigenlijk dacht van, nou, je prestatie is nog niet zo fantastisch. Maar ja, dan is er spraakwaterval aan glorie wat hij opeens brengt. Ja, en nu is het toch een beetje de Hamilton die we eigenlijk dit is. Zou Imola inderdaad zijn geweest. Maar nu is het toch weer de Hamilton die we eigenlijk meer kennen ook sowieso dit seizoen.
Ja.
Het lukt hem niet. Hij zit een zak aan as en daar blijft er weinig.
Ja, hou dan de eer aan jezelf, zou ik zeggen. En kap er dan lekker mee. Kijk, weet je, de laatste jaren van Vettel bij Ferrari, die waren natuurlijk ook allemaal niet om over naar huis te schrijven. Die was ook ontevreden. Het liep ook allemaal niet. Maar die stond wel altijd gewoon heel netjes de pers te woord. Hoe slecht het ook ging. Dus ja, weet je, je kan het gewoon voor de camera's gewoon een beetje normaal doen. Denk ik. Maar goed. Zo sta ik erin, maar ik denk dat ik hem wederom ga verliezen met deze.
Maar ik snap je wel. Ik vind wel inderdaad, ik heb me daar ook aan geërgerd. En ik, ja, ook dat vind ik wereldkampioen onwaardig. Maar als ik het gewoon puur even op de sport heb, want ook, dat moeten we ook zeggen, ik vond ook de reactie van Verstappen bij de pers, vond ik ook niet chic. Dat was natuurlijk ook gewoon...
Tegenover Sky voornamelijk.
Ja, maar weet het, maar ook bij Viaplay vond ik hem ook bot. Gewoon dat ik weet het, je krijgt gewoon een hele logische vraag van waarom doe je zoiets?
Ik vond hem boven verwachten juist reageren.
Ja, ik weet niet.
Vond hem nog relatief relaxed. Ik dacht, er staat echt een mega chagrijnige Verstappen staat daar. Ik vond hem er nog relatief relaxed, vond ik hem erbij staan. En ik vond dat hij meer zei dan ik had verwacht. Ik had juist verwacht dat hij had gezegd, heb ik geen zin om over te praten, ga ik niet over praten, klaar. Ik wil nog wel wat andere dingen benoemen, maar dit niet. En dat deed hij niet. Hij heeft wel bepaalde zaken, daar is die, heeft hij wel gewoon antwoord over gegeven. En ik denk over het bewuste moment met Russell heeft hij niet gedaan. En ik denk toch echt dat er ook mee te maken heeft. Want de wedstrijdleiding kijkt ook mee, luistert ook mee. Je kunt daar ook dingen zeggen die tegen je gebruikt gaan worden. En ik denk dat toch echt wel mee heeft gespeeld. En ja, ik was verrast.
Oké.
Ja. Nou, bij mij kwam het bot over. Maar ja, goed, als je dan ook daarna de quotes nog leest die hij tegen de schrijvende pers heeft gebracht van, waarbij dan de woorden van Russell, wat Russell van dat incident vond. Toen hem dat verteld wordt, dat hij zegt, oké, dan neem ik de volgende keer tissues voor hem mee. Weet je, het zijn allemaal dat ik denk, het zijn allemaal van die teksten dat ik denk, kom op jongen, je hebt het niet nodig.
Ja, maar daar moest ik wel heel erg om lachen. Ik vond
ik moet erom, weet het, ik vind het grappig. Alleen ik denk wel dan van, je hebt het niet nodig. Weet je, je bent viervoudig wereldkampioen, joh. Wees gewoon een beetje respectvol. Dan zeg je dat is zijn mening. Punt.
Duidelijk. Ja.
Maar zit je een beetje zijn lichaamshouding te lezen? Hè? Er staat hij tegenover Giel van Viaplay. Ik vond dat hij er gewoon relaxed bij stond ook.
Ja, vond ik ook. Ja, en hij gaf netjes antwoord. Dus hij kookte van binnen. Dat kon je natuurlijk wel zien. Maar goed.
Logisch.
Ben je er klaar voor, Arie?
Is het weer zover?
Het is zover. Aris.
Oh, nee. We moeten nog één ding bespreken, hoor.
Sorry.
Voor thuispubliek reed namelijk ene Fernando Alonso in de Aston Martin. En hij scoorde eindelijk zijn eerste punten van het seizoen met een 9e plaats. Hij had een lastige start. Een tripje door het grind, waardoor hij posities verloor.
Hij kreeg escort naar de 9e plaats.
Ja, hij wist zich terug te vechten. En ik vond het zo ontzettend mooi dat het na al die races eindelijk gelukt is. En dat hij toch echt gewoon punten heeft. Want alles leuk en aardig. Deze tweevoudig wereldkampioen verdient het ook gewoon om punten te hebben. Dus ik moet zeggen, een enorme opluchting. Ik was persoonlijk zelfs bijna blijer met deze 2 punten voor Alonso dan die 5e plek voor Hülkenberg. Oh.
Nou, even een 3-mans applaus voor Alonso. Ja!
Ja. Top! Ja. Hey, ik moet wel zeggen, Alonso had, die vond ik in het interview na de hand, zei hij zo van, nou, dat is eigenlijk, het ging wat stroef en bla bla. Maar als je dan, je zag wel ook dat hij het leuk vond hoe die die paar mensen aan de buitenkant daar, wat is het, bocht 3, volgens mij? Dan ging hij aan de buitenkant erbij langs.
Ja,
dat was
niet 1 keer, 3 of 4
briljant,
keer.
Echt 3 of 4 keer. Dat was echt briljant, joh. Dat je denkt, nou, ik kan je zeggen, ik heb heel wat Formule 1 games gespeeld. Daar kun je langs de buitenkant niet inhalen. Want daar is nooit grip. Maar
Dat heeft hij in het verleden ook gedaan. Ja, hij kan dat daar.
Precies. Dat is een gevalletje. Alonso kan dat, Verstappen kan dat. Er zijn mensen die sommige dingen gewoon kunnen, die anderen niet kunnen. En dat vind ik toch wel knap.
Ja, echt een genot voor het oog.
Absoluut.
Zo is dat. Ja. Nou, dan is het nu wel zover. Aris, encyclopedie momentje.
Ja, de volgende Grand Prix, dat is de Grand Prix van Canada. En als ik daaraan denk, dan denk ik eigenlijk aan meerdere jaren terug. Dan is het nog altijd weer kiezen we bijvoorbeeld 2005, het jaar dat Jean Alesi zijn enige overwinning uit de Formule 1 scoorde. Het was bijzonder, 2 Jordans naast hem op het podium. Maar ik kan er toch niet bij om niet 2011 te benoemen. Want de Grand Prix van Canada 2011, het ontvouwt zich als een van de meest memorabele en sowieso langste race in de Formule 1 geschiedenis. Stortregens teisteren het circuit Gilles Villeneuve in Montreal, waardoor de start achter de safety car gewoon onvermijdelijk is. En na 5 ronden achter die safety car op volledige regenbanden wordt het veld losgelaten. Het is Sebastian Vettel in de Red Bull die direct de leiding, volgens mij was het behoud, gevolgd door de Ferraris van Fernando Alonso en Felipe Massa. Het eerste drama dient zich al snel aan als Lewis Hamilton in zijn McLaren contact maakt met Mark Webber. Die reed ook in een Red Bull. In een poging om de 4e positie over te nemen bij bocht 1. Webber spint, verliest veel posities. De omstandigheden die zijn gewoon verraderlijk. En coureurs die worstelen met de auto en met de grip. Nou, niet veel later, in ronde 7, gaat het opnieuw mis voor Hamilton. Ditmaal in een poging om teamgenoot Jenson Button en de Mercedes van Michael Schumacher te passeren. Er is contact tussen de 2 McLaren-coureurs en op het rechte stuk van start-finish. Het zicht is minimaal door de spray. Hamilton's ophanging breekt en hij valt uit. De safety car komt opnieuw de baan op. En terwijl de regen even lijkt af te nemen, duikt Button als een van de eersten de pits in voor intermediates. Die Brit die deed dat heel vaak. Die wist dat perfect aan te voelen wanneer het moment daar was om te wisselen naar beter rubber. Nou ja, zijn strategie lijkt echter gedwarsboomd te worden door een drive-through penalty. Hij reed namelijk te snel achter de safety car en dat werpt hem terug naar de 15e plaats. En dan keren de hemelsluizen opnieuw met volle kracht open. Nou, Button, hij mag samen met een aantal anderen die ook de intermediates proberen, mag hij weer naar binnen voor de full wets. Dan is het slechts ronde 19. En dan is de regen zo hevig dat de safety car voor de 3e keer de race neutraliseert. De situatie wordt onhoudbaar. En in ronde 25 wordt de race stilgelegd met een rode vlag. Vettel leidt op dat moment voor Kobayashi in de Sauber en voor Massa. Er volgt een pauze van meer dan 2 uur, waarin de coureurs en teams wachten op weersverbetering. En wanneer die race dan eindelijk wordt hervat, dan gebeurt het opnieuw achter de safety car. Na 8 ronden wordt het veld weer losgelaten. Butte, vastberaden, duikt direct weer naar binnen voor de intermediates. En kort daarna ontstaat er weer een incident. Alonso, hij vertraagt door een dubbele pitstop bij Ferrari. Komt wiel aan wiel met Butte bij het ingaan van de chicane van bocht 3 en 4. En de twee raken elkaar. Alonso crasht en is uit de race. En dat terwijl Button met een lekke band opnieuw naar de pits moet. Safety car komt voor de 4e keer in actie. Wat volgt is een meestelijke vertoning van Jenson Button. Want vanaf de achterhoede toont hij zijn uitzonderlijke klasse in die race. En in die omstandigheden. Hij vindt grip waar anderen het niet weten te vinden. En hij snijdt echt met een precisie door het veld waar je u tegen zegt. Hij passeert de ene naar de andere coureur. En met nog 20 ronden te gaan leidt Vettel, je zou bijna zeggen gewoon heel stevig. Maar Button die is dan al opgeklommen naar de punten. En in ronde 15 maakt hij zijn 6e pitstop van de dag, wisselend naar de slicks. Zijn opmars die gaat gewoon onverminderd door, hoor. Een nieuwe safety car fase volgt in ronde 56 na een zware crash van Nick Heidfeld. Hij reed op dat moment in de Renault. Hij reed over, volgens mij was het voorwiel van Kobayashi. Hij werd gelanceerd. Nou, het veld schuift dus weer ineen door die safety car. En bij de herstart ligt Button 4e. Hij ruikt zijn kans. In ronde 64 profiteert hij van een fout van Webber in de laatste chicane. Dus vlak voor start-finish. En passeert hem. En een ronde later is Michael Schumacher aan de beurt op het lange rechte stuk. Nog 5 ronden te gaan. En Butte heeft alleen nog de raceleider voor zich, Sebastian Vettel. De Duitser staat onder immense druk. En in de allerlaatste ronde in bocht 6 bezwijkt ook Vettel. Hij gaat wijd, Butte grijpt zijn kans, schiet er langs en stormt naar een ongelofelijke overwinning. De race klokt af op een recordtijd van 4 uur, 4 minuten en 39 seconden. De langste Formule 1 race ooit. Ja, en die Butte met 6 bezoeken aan de pits, inclusief een drive-thru penalty, vechtigt op die manier ook een bijzonder record als racewinnaar. En ja, het is een lange race, maar wel een hele mooie, leuke race om terug te zien.
Nou, ik heb altijd een beetje het idee dat er een soort van permanente regenwolk boven die baan hangt. En dat maakt het ook wel weer heel erg leuk.
Ja, welkom in Canada ook natuurlijk. Ik bedoel, dus,
ja, of ja. Dat daar misschien de buien ontstaan of zo, boven die baan.
Ja,
het ligt naast het water, hè. En dat heeft gevolgen. Dat zie je bijvoorbeeld ook weer terug in Brazilië, waar het tussen de meren ligt.
Nou
ja,
Zandvoort.
Dat kan voor omstandigheden zorgen die zeer onvoorspelbare races oplevert. Ja, en dat maakt het toch wel heel erg mooi en leuk.
Ik hoop niet op een race van 4 uur, maar dat zou ik wel niet. Want dan wordt het ook al behoorlijk nachtwerk. Eventjes wat tijden met je delen. Op vrijdag de 13e, om 19:30 die eerste vrije training. De tweede vrije training dan vervolgens rond de klok van 11. De derde vrije training om 19:30 de volgende dag in de avond. En dan de kwalificatie op zaterdag om 10:00. En de race vervolgens de zondag om 20:00. Nou, dat zijn plausibele tijden toch uiteindelijk, Jordi?
Zeker, heerlijk. Ik ben wel fan van avondraces.
Ja, dat vind ik altijd leuk. Even met een bakje chips, een putje chips op de bank. Lekker.
Heerlijk. Ja, lekker man. Goed einde van het weekend. Ja hoor.
Hartstikke leuk. Arie, nogmaals dank voor het mooie verhaal. Jordi, jij bedankt. En
graag gedaan.
Natuurlijk bedankt voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer.